Ja, en wij gaan maar meteen naar het onderwerp wat we voor van de week hebben aangekondigd. Dat onderwerp is nogal ruim gekozen, mag ik wel zeggen. Maar dat heet van Palmpasen tot Pinksteren. Waarbij Pinksteren wat meer bekend is dan Palmpasen, denk ik. Want Palmpasen is de aanduiding van de viering van de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat is niet algemeen bekend, denk ik wel eens. En dat komt omdat Palmpasen slechts in de kleinere delen van Nederland gevierd wordt. Lang niet overal namelijk. En de term is dus vrij weinig bekend. Bovendien is ons als christenen over het algemeen niet duidelijk waarom de intocht in Jeruzalem speciaal herdacht zou moeten worden. En toch is het zo dat deze zogenaamde intocht in Jeruzalem, ik zeg het niet elke keer erbij, maar ik zeg het nu even erbij, dat deze zogenaamde intocht in Jeruzalem de inleiding is tot een hele reeks van gebeurtenissen. Gebeurtenissen die zich afspelen in wat wij ook wel de Lijdensweek noemen. Want zo zit het eigenlijk in elkaar. Ik weet niet precies hoe we die week de dagen precies noemen, maar de zondag is in ieder geval Palmpasen. De was het niet Witte Donderdag, en Goede Vrijdag en Aswoensdag, hè? En daarvoor weet ik het niet meer. Maandag en dinsdag schijnt ook een naam te hebben. Dus de zondag is Palmpasen, de woensdag daarop is Aswoensdag. Dan wordt het Stille Donderdag om een of andere reden. Dan wordt het Goede Vrijdag. Dan wordt het zaterdag voor Pasen, gewoon. He? He? Moet je horen hoe slecht het bekend is. He? Goed, dat is dus daarmee duidelijk geïllustreerd dat het niet bekend is. Dat doet er verder ook niet toe. Want erkende christelijke feestdagen, daartoe wordt Palmpasen niet gerekend. Goede Vrijdag nog net wel. Dat is een beetje twijfelachtig. In sommige landen wordt het uitgebreid gevierd, in andere landen vieren ze zelfs Pinksteren niet. Dat is heel eigenaardig, maar het is zo. Maar Goede Vrijdag kennen wij nog min of meer wel. Ik geloof dat wij allemaal moeten werken, behalve het bankpersoneel, als ik het goed begrepen heb, zoiets. Hè. Maar Goede Vrijdag kennen we nog wel. Geen reden om feest te vieren. Dus ook begrijpelijk, omdat het zo feestelijk niet is, wat er op die dag herinnerd wordt, herdacht wordt. Dat is namelijk de dag van het lijden en sterven van onze Heer en Heiland. Vandaar dat we dat moeilijk met een feest kunnen gedenken. Maar niettemin is het zo dat daar twee dagen daarna, weer op de eerste dag de week, weer op zondag, vieren wij dan gewoonlijk Pasen. Omdat dat herinnering is aan de opstanding van Christus. Maar dat op zich vond plaats een week, exact dus een week, of 8 dagen dan heet het officieel, na de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Dat is Palmpasen. Zodat u ziet dat deze gebeurtenissen die verband houden met al deze dagen, die houden allemaal verband met het aanbreken van onze tegenwoordige bedeling. En daaronder versta ik dan de tijd die passeert sinds de eerste komst van Christus en die loopt, ruw gezegd, tot aan de wederkomst van Christus. Dat is de tegenwoordige bedeling, ook wel genoemd de bedeling van de genade of ook de bedeling der verborgenheid. Maar in ieder geval is het zo, het is de aanduiding van de tijd ook waarin wij vandaag aan de dag leven. Dat betekent dat ook deze gebeurtenissen die zich toen afspeelden, vanaf de intocht in Jeruzalem zal ik maar zeggen, tot in ieder geval tot en met Pinksteren, dat die in hoge mate bepalend zijn voor de dagen waarin wij ook nog steeds, al 2000 jaar bijna, leven. Want het blijft zo, ik blijf het ook steeds herhalen, dat al de verschillen van inzicht die er dan zoal bestaan binnen het christendom, allemaal stuk voor stuk zijn terug te herleiden tot de gebeurtenissen die zich afspeelden in deze dagen van Palmpasen tot Pinksteren, zoals we dat dan hebben aangekondigd. Wanneer wij namelijk begrijpen wat er in die dagen gebeurde, en bovendien natuurlijk begrijpen wat er ook in die dagen allemaal gezegd werd door de Heer Jezus zelf, dan begrijpen we ongetwijfeld ook de bijzondere aard van de tijd waarin wij tot vandaag de dag sindsdien leven. Want die tijd werd in die dagen aangekondigd en brak toen ook feitelijk aan. Ter gelegenheid van de opstanding van Christus. Ik bedoel, dus niet te zeggen kleine verschilletjes zoals die er zijn in het inzicht van bepaalde geloven, dat die daartoe te herleiden zouden zijn, allemaal. Zo wil ik het nou weer niet zeggen. Maar het algemeen, het inzicht in wat de kerk voor een ding is, wat wij eigenlijk voor mensen zijn als gelovigen, welke plaats wij innemen als gelovigen of als gemeenschap of wat dan ook, in deze wereld of misschien zelfs juist niet in deze wereld. Al deze dingen zijn af te leiden uit die gebeurtenissen die in die dagen zich afspeelden. En daarom is het zo belangrijk. Als we vroeg genoeg de draad van de geschiedenis volgen, dan zullen we de lijn ook door kunnen trekken naar in onze dagen. Doen we dat niet, begrijpen we die gebeurtenissen niet, zullen we dan ook niet in staat zijn om te begrijpen in wat voor bijzondere omstandigheden wij tegenwoordig leven. Omstandigheden namelijk sinds de verschijning van de Messias, want wij geloven dat de Messias verschenen is, terwijl aan de andere kant het Messiaanse Rijk op aarde nog steeds geen gestalte heeft gekregen en ook niet zal krijgen. Hoezeer wij daartoe ook ons best doen of zelfs ook voorbidden. He? Want dat komt niet. Dat komt pas in de toekomst. Israël, het Jodendom, althans, ik moet steeds verder beperken, het orthodoxe Jodendom verwacht soms de Messias. En verwacht dan het aanbreken van het Messiaanse Rijk hier op aarde. Het Koninkrijk van de Zoon van David enzovoorts. Verwacht de vervulling van alle Messiaanse beloften uit het Oude Testament. En wij leren dat de Messias al gekomen is. En dan zitten we met een groot probleem, maar waar is zijn Koninkrijk dan? En nou heb ik het heel eenvoudig samengevat, want dat is het hele probleem. Het Jodendom ontkent dat Jezus van Nazareth de Messias is. En een van de belangrijkste argumenten daarvoor is dat zijn koninkrijk inderdaad niet gekomen is. En dat het zo is, dat stemmen de meeste christenen toch wel in, want zij bidden nog steeds uw koninkrijk komen. Wel, dan is het dus nog niet gekomen. Terwijl het Jodendom zegt, als de Messias komt, zal hij blijven en richt hij zijn koninkrijk op, zeggen wij, hij is al verschenen, maar hij heeft zijn koninkrijk niet opgericht. Waarbij dan nog vermeld moet worden dat veruit het grootste deel van wat zich christenheid noemt, dat veruit het grootste deel daarvan niet eens gelooft dat het koninkrijk ooit nog zal komen. Hoewel men het heel vroom bidt. En het is precies zoals ik het nu zeg. Men gelooft niet eens dat het koninkrijk komt. Men gelooft hooguit dat er ooit een keer een jongste dag zal zijn, maar men gelooft zeker niet dat het binnen de eerstvolgende jaren het geval zal zijn. En zo zal het ook wel altijd blijven, als het niet werkelijk komt, bedoel ik dan maar. Met andere woorden, men verwacht hooguit dan misschien de jongste dag, maar de openbaring van een koninkrijk van Christus hier op aarde, te beginnen bij Jeruzalem, over dat oude volk Israël, over het volk van de Messias zelf, waarna het zich ook zal uitbreiden, over al de volkeren der aarde, zodat alsnog alle geslachten der aarde gezegend zullen worden in het beloofde zaad van Abraham, dat geloven maar heel weinig christenen. Want zij geloven dat de Messias gekomen is, maar dat hij geen koninkrijk heeft opgericht en dat eigenlijk ook niet zal doen. Tenminste, niet op de manier waarop Israël dat verwacht. En aan de andere kant vinden wij het Bijbelse volk Israël zelf, dat zegt nee, als de Messias komt zal hij het koninkrijk oprichten, dat is tot nog toe niet gebeurd, dus is de Messias tot nog toe niet gekomen. En dat is het hele misverstand. En wat wij vinden, heel uitgebreid ook vermeld, in deze dagen van Palmpasen tot Pinksteren, is precies hoe het zit, namelijk dat daar weliswaar de koning kwam. De koning meldde zich bij Israël, maar het effect was hetzelfde als dat vandaag aan de dag aan het christendom gepredikt zou worden, dat binnen afzienbare tijd het koninkrijk van de Messias zal worden opgericht, omdat hij zal komen. Het effect is namelijk dat de grote meerderheid zegt, daar geloven wij niets van. Dit is heel eenvoudig. Als we vandaag aan de dag aan christenen, zij die zich christenen noemen, zeggen dat binnen afzienbare tijd, in ieder geval binnen een generatie, laat ik het dan wat ruim houden, hè, dat binnen afzienbare tijd de Heer Jezus, de Messias, zelf zijn koninkrijk op aarde zal oprichten, zeggen ze, je bent gek. Waar heb je die onzin nou vandaan? Dat heb ik vaak genoeg gehoord, dus dat zegt men, hè. En precies zo was het in de dagen van de evangelisten, zal ik maar zeggen, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Daar werd gepredikt dat binnen afzienbare tijd en zelfs binnen die generatie de Messias zich zou openbaren en zijn koninkrijk oprichten. Zij, die zijn gek, die zijn vol zoete wijn of die hebben een demon, ze zijn bezeten of weet ik wat er allemaal al niet gezegd. Maar ze geloofden het domweg niet, hoewel het de vervulling zou zijn van hun eigen geloofsovertuiging, want zij, de Joden, geloofden immers dat de Messias zou komen, dat is een koninkrijk zou oprichten. Maar toen gezegd werd, en hier is hij, en nou komt hij, zeiden ze, dat bestaat niet. En bovendien, hij staat ons niet aan. Wij willen wel een Messias, maar niet deze. Want ze wisten allemaal in de dagen van de Heer Jezus, dat hij claimde de Messias te zijn. Hij had het eigenlijk nooit ronduit gezegd, behalve dan voor zijn rechter, voor Pilatus. Zei het ronduit en dan nog, zei hij het niet zelf, maar werd het hem gevraagd, zijt gij de Christus? En de Heer zei dan, gij zegt het. Of gij zegt dat ik de Christus ben, maar in ieder geval, hij erkende dat. En men wist dus ook dat hij dat was en hij werd als zodanig gekruistigd. Men zei, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Dat wil zeggen, men wilde wel een Messias, maar niet zo een als Jezus van Nazareth. Hij beviel hen niet. En dus werd hij verwijderd. En zo is tot vandaag aan de dag, als wij in Christus prediken, Christus der schriften, dat is de uitdrukking. En Christus namelijk die zijn koninkrijk binnen afzienbare tijd wel degelijk alsnog op aarde zal oprichten, dan blijkt dat men zegt, nou dat is onzin, bovendien zo een willen wij er niet. Nou, dat is het hele verhaal. Wat toen gebeurde, gebeurt dus vandaag aan de dag nog. Wat toen gebeurde in het Jodendom, gebeurt vandaag aan de dag in het Christendom. En het blijkt dat als de Messias verschijnt, kent men hem niet. Dat is een hele eigenaardige zaak, maar men kent hem niet. Terwijl we, wat hebben we, 1200 bladzijden bijna, hebben we die over hem spreken. Hè? Nou, de Joden dan iets minder, omdat ze de laatste paar honderd niet aanvaarden. Maar dan houden ze er nog altijd zo'n pakweg 900 over. Hè? Maar als de Messias nou verschijnt, herkent men hem niet. En weet men niet wie hij is. Dat is heel duidelijk, dat wordt steeds gezegd. Wie is deze Christus, vragen zij. Wie is dat? Herkennen wij niet. Bij ons wordt geleerd dat als hij komt, zal hij dit en dat en zus en zo. Maar deze Jezus van Nazareth, dat begreep men niet. Waarom? Ook een heel eenvoudige reden voor. Dat is namelijk omdat men zijn geloofsovertuiging uiteindelijk niet bouwde op de schriften, maar op zijn eigen gedachten. En dat is een verschijnsel wat zich ook vandaag nog voordoet. Want als u denkt dat het zogenaamde christendom gebaseerd is op de Bijbel, dan hebt u het falikant mis. Want er zijn maar heel weinig christenen die enig idee hebben van wat er in de Bijbel staat. Om maar te zwijgen over diegenen die helemaal geen christenen zijn, die het ook niet interesseert en die menen ons te moeten voorhouden wat er in de Bijbel staat. Nou, maar bij de wijsheid natuurlijk ook niet in pacht. Maar het punt is, men bouwt zichzelf een geloofsovertuiging en trekt zich van de schrift niks aan. Men heeft erop gevonden dat we dan ook de schriften zouden niet lezen en geloven, maar dat we de schriften zodanig zouden verklaren, dat de verklaring past in onze denkwijze, in onze filosofie, in onze tijd enzovoorts. En u kent het verschijnsel, om een eenvoudig voorbeeld te noemen, we hebben tegenwoordig een christelijke theologie na Auschwitz. Want sinds Auschwitz moet de christelijke theologie aangepast worden, want de traditionele Bijbelse waarheden passen niet meer in een tijd van na deze holocaust. Dat is de gedachte. En men past dus de schriften aan. Men leest niet wat er staat, maar men gebruikt de woorden en legt er iets anders in om het meer acceptabel te maken. Maar het resultaat is hetzelfde. Men kent dan dus de schriften niet. En zo gaat het in de praktijk. En dat is de praktijk ook van de dagen van de Heer Jezus, waar de Heer kwam te midden van een volk wat hem niet kende, hem ook niet herkende, omdat ze uit de schriften niet geleerd hadden wie de Messias zou zijn. En daar zit het hele probleem. De bedoeling is, en wij weten dat allemaal uit het Nieuwe Testament, de bedoeling is dat wij komen tot kennis van deze Christus. Dat wij komen tot kennis van hem die door God aangesteld is om Gods werk te vervullen en om ook de profetieën te vervullen, het woord te vervullen enzovoorts. En onze verantwoordelijkheid is, in het leven is er eigenlijk maar één, sorry dat ik het zo zeg, maar er is er eigenlijk maar één en dat is namelijk dat wij komen tot kennis en daarmee zelfs aanvaarding van deze Christus. De Zoon Gods. Ik herinner me dat de Heer zelf vroeg aan iemand, geloof gij in de Zoon Gods? En de man antwoordde, zeg maar wie het is, dan zal ik in hem geloven. En dat moet onze houding ook zijn, zeg maar wie het is, opdat we in hem zouden geloven. En het is ons gezegd wie hij is. Alleen het is deze Christus. Deze Jezus van Nazareth, die ons hier in de schrift wordt voorgehouden, wiens geschiedenis wij voor een groot deel kunnen volgen. Niet altijd even duidelijk, moet ik zeggen. Maar ik moet wel zeggen dat met name de laatste dagen uit het leven van de Heer Jezus vrij nauwkeurig te volgen zijn, omdat juist die uitgebreid in de Bijbel beschreven worden. Natuurlijk omdat het hoogtepunt is van wat wij dan noemen de eerste komst van Christus. En bovendien omdat het de laatste woorden zijn van iemand die zich sindsdien inderdaad verbergt. En daarom is dat inderdaad zo'n belangrijk onderwerp. Ik wil u best zeggen dat ik me alsnog, dat heb ik veel te laat gedaan natuurlijk, maar alsnog, na jaren heb ik heb ik me bezig gehouden met de bestudering van in ieder geval het laatste deel van de vier evangeliën naast elkaar. Dat wil zeggen, ze staan apart in de Bijbel, Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En u kent allemaal het probleem. Je weet dat er iets gebeurd is. Je weet niet waar het staat. En dan kijk je eerst in Matthäus. Nee, ik kan het niet vinden. Dan in Marcus. Ik kan het weer niet vinden. Dan in Lucas weer niet. Johannes ook niet. Want het staat in Handelingen 1. Maar goed, doet het nou niet toe. Maar je begrijpt het dan niet helemaal zo goed. Hè? En men heeft het over de zeven kruiswoorden. En je zoekt je wezenlozen. Je kunt ze niet vinden. En dat komt omdat ze niet allemaal in hetzelfde Bijbelboek staan. Dus staan ze in verschillende. En dan is de volgende vraag, maar hoe was het dan? Wat is er dan werkelijk gebeurd? In welke volgorde gebeurde er dan? Enzovoorts. En inderdaad, wat ik de laatste dagen hoofdzakelijk gedaan heb eigenlijk, is die dingen naast elkaar zelfs opschrijven. Dus gewoon hoofdstukken uittypen. Hè? Gewoon uittypen, ja. En dan naast elkaar en zien wat overeenkomt en dat naast elkaar zetten en zo het verhaal verder ontwikkelen. Het resultaat is dan ook dat je ze vier evangelie naast elkaar hebt staan en ze gewoon rechtstreeks met elkaar kunt vergelijken. Ik moet u wel zeggen dat het klinkt eenvoudiger dan het is in de praktijk. Maar goed, daar gaat het nou verder niet om. Maar wat wel duidelijk is, is dat met die vier verslagen van de gebeurtenissen naast elkaar de gebeurtenissen ook wel degelijk heel goed te volgen zijn. Misschien komt dat later, dat werkstuk komt misschien later nog wel eens op schrift. Dan ligt het op de boekentafel, denk ik. Maar dat heb ik nog niet zo ver geregeld, laat ik het zo zeggen. Maar dat houdt u dan maar van een andere keer te goed. Maar in ieder geval is het een zeer nuttige zaak om te zien, niet alleen dat alle vier de evangelisten dan toch hetzelfde verhaal vertellen, hoe verschillend ze verder dikwijls ook zijn, maar ze vertellen hetzelfde verhaal. En bovendien is het belangrijk om te zien dat ze alle vier dezelfde dingen vertellen. Ik bedoel, zo de bruiloft te Cana wordt alleen maar vermeld in het Johannesevangelie, om maar eens wat te noemen, verder nergens. En de genezing van de blindgeborene trouwens ook. Het zijn maar dingen die maar in één van die vier Bijbelboeken staan. Kennelijk spelen die geschiedenissen alleen een rol, zijn ze alleen van belang, in het verband waarin ze verteld worden, in dat bewuste Bijbelboek. Maar er zijn dingen die zijn van zo groot belang dat ze niet alleen in het kader van één zo'n Bijbelboek passen, bijvoorbeeld Matthäus of Marcus of Lucas of Johannes, maar ze zijn van zo groot belang dat ze zelfs in alle vier vermeld worden. En dat zijn dus dingen om bijzondere acht op te geven. Het moet duidelijk zijn dat juist deze dingen omtrent het lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn dus het hoogtepunt van zijn eerste komst, dat juist die dingen over het algemeen breed uit beschreven worden in alle vier de evangelie. Nou, hoe het ook zij, ik probeer de draad van de geschiedenis op te nemen in Matthäus 21 voor de verandering. Matthäus 21, meestal lees ik dezelfde geschiedenis uit Lucas 19. Maar ik lees het nou maar eens in Matthäus 21. Er staat dus boven de intocht in Jeruzalem. En het eerste wat ik u daarvan moet vertellen, en daarna doe ik het niet meer, is dat er dus geen intocht in Jeruzalem was. En daar is het eerste misverstand. Daar hebben we nog geen woord uit de Bijbel gelezen, maar er is een opschrift boven terechtgekomen en zegt het precies verkeerd. Want iedereen die het verhaal leest, moet tot ontdekking komen dat dat helemaal geen intocht in Jeruzalem is. Want wat er gebeurt is dat de Heer en de zijnen op weg zijn naar Jeruzalem vanuit Jericho. Want doe maar één bladzijde terug. Nou, in mijn Bijbel is dat één bladzijde terug, maar je hebt allemaal inmiddels zo'n ding hebben gezien. Want daar staat in vers 29 van hoofdstuk 20 dat de Heer en de zijnen van Jericho uitgingen. En dus kwamen ze van Jericho en gingen langs de weg van Jericho naar Jeruzalem. Dat is een bekende weg. Die kennen wij allemaal. We hebben hem zelf wel eens gelopen, maar dan precies de andere kant op. Hè? Dat was namelijk van Jeruzalem naar Jericho. En toen kwamen we die moordenaars tegen, die rovers. Die hebben ons in elkaar geslagen. Toen kwamen we langs de kant van de weg te liggen. Toen kwamen een priester langs en een leviet. En die hielpen ons ook al niet, hè? Nee, die hadden net geen dienst of weet je veel wat. Nee, die konden ons niet helpen. Zo was dat. Waarna iemand verscheen, die was helemaal buiten het volk. Was geen priester, was geen leviet. Was helemaal daarbuiten. Ik denk soms dat hij toch priester was. Maar dan niet naar de ordening van Levi, maar naar die van Melchizedek. Maar dat is om het moeilijk te maken. En hè, die Samaritaan dus, die kwam langs. Die werd bij gelegenheid onze naaste en hielp ons op zijn dier. En bracht ons in de herberg. En daar zitten we nu nog te wachten op dat hij, weet ik, hè, dat is het hele verhaal. Heb ik het vlug verteld. Hè? Nou, langs die weg was dit. Maar nou is het zo dat de weg in de goede richting bewandeld wordt. De richting van Jeruzalem naar Jericho is een weg naar beneden. Vanaf een bergtop naar Jericho. Jericho, wat notabene gelegen is, ver beneden de zeespiegel. Ik durf nooit te zeggen hoe ver, want ik geloof het zelf nooit. Maar het is in ieder geval ver beneden de zeespiegel. Begrijp je me goed? Niet onder water, maar wel beneden Amsterdams pijl. Hè? Of ja, Amsterdams pijl. Ik weet niet waarom dat zo heet. Maar in ieder geval, het is een weg steil naar beneden. Daar komt het op neer. Vanuit Jeruzalem gaat de weg eerst min of meer over de Olijfberg. En van daaraf naar beneden een afdalende lijn naar Jericho. En op die afdalende weg was in de tijd die man die toen, dat was u en ik dus, hè? Onderweg naar Jericho. Was een weg naar beneden toe. Dat was niet evolutie, maar devolutie. Dus de weg waar langs de mens zich zogenaamd ontwikkelt. En ik vind dat het zo lekker gaat. Maar dat zou je gedacht zijn, hoe langer je op de afzink bent. Want de Tour de France die eindigt morgen. Hoe langer je op de afzink zit, hoe harder je gaat. Natuurlijk als je niet in de remmen knijpt. En dat is precies de situatie waarin de mens zich vandaag de dag bevindt. He? Gaat harder en harder en harder. En zo rechtuit, zo komt men vanzelf langs de weg te liggen. Nou, dat is ongeveer de gedachte. Dus de verkeerde weg. Dus de weg van God af, dus vanzelfsprekend. Want het is een weg naar beneden. Wel, hier gaat het om een weg de andere kant op. Namelijk van Jericho, Jericho wat overigens een beeld is van deze tegenwoordige oude schepping. Ik heb het bij een andere gelegenheid wel eens heel uitgebreid uitgelegd, dus dat doe ik voorlopig weer niet. He, maar vanuit Jericho is men onderweg naar een hoogtepunt, namelijk naar Jeruzalem. En het zal duidelijk zijn dat in alle Bijbelse profetie Jeruzalem de plaats is waar de Messias zou komen om daar in Sion, dus een berg in Jeruzalem, om daar in Sion zijn troon te vestigen en om van daaruit eerst Jeruzalem, dan Israël, dan heel de wereld, al de volkeren, aan zich te onderwerpen. Het is zelfs zo, laat ik u dat er meteen bij zeggen, dat de naam Jeruzalem niet alleen gebruikt wordt voor die stad, maar die naam Jeruzalem wordt gebruikt voor het hele Messiaanse Rijk, vandaar dat het ook gebruikt wordt voor het Jodendom, voor Israël, voor de twee stammen, voor alle 12 stammen van Israël. Dat wordt ook met Jeruzalem aangeduid. Maar het hele koninkrijk wordt met de naam Jeruzalem aangeduid. En omdat het koninkrijk gebaseerd is op het Nieuwe Verbond, wordt ook het hele Nieuwe Verbond met de naam Jeruzalem aangeduid. Ja, Galaten 4 en Hebreeën 12, jazeker. Dus even voor de statistiek ertussendoor, voor de mensen die het goed volgen. Hè. En dan is het zo dat de naam Jeruzalem zelfs gebruikt wordt, uiteindelijk voor de hele nieuwe schepping. De hele schepping, hemel en aarde, alles bij elkaar. Want de hele nieuwe schepping wordt op de laatste bladzijde van de Bijbel aangeduid als het nieuwe Jeruzalem. Zodat de naam Jeruzalem echt gebruikt wordt voor het gehele koninkrijk, eeuwige koninkrijk wel te verstaan, van Christus zelf. En als de Heer hier onderweg is van Jericho naar Jeruzalem, is dat in het breedste verband de uitbeelding van dat hij onderweg is van een oude schepping naar een nieuwe schepping. Oftewel, hij is bezig de wereld met God te verzoenen. Dus de weg van een oude schepping naar een nieuwe schepping. En u weet wat er onderweg gebeurt. Onderweg lagen wij. Want ik gooi wel twee verhalen door elkaar, maar daar bent u al aan gewend, hè? Want degene die hier van Jericho naar Jeruzalem onderweg is, is niks anders dan de Samaritaan die wederkomt. Of niet? Nou, zo kun je het zeggen. Terugkomt langs de herberg enzovoorts. was ook een herberg onderweg, op de Olijfberg namelijk, in Bethanië. Daar gaat dit verhaal ook over. Nou, moeilijker zal ik het nou even niet maken. Laten we het allemaal weer los. Gaan we dus van Jericho, een oude schepping, naar Jeruzalem, een nieuwe schepping. Oftewel, we gaan van het oude verbond naar het nieuwe verbond. Hè? Of we gaan vanuit deze wereld die geregeerd wordt door de mensheid als zodanig, zijn we onderweg naar het koninkrijk wat geregeerd wordt door Christus vanuit Jeruzalem. Daartoe was hij onderweg naar Jeruzalem. Dus de hele Bijbel door zo. Is hij al onderweg naar Jeruzalem en wordt het aangekondigd. Net als David. He? Nou, zie je dus ook. En dan staat er, en als zij nu Jeruzalem genaakten, dat is dus Matthäus 21 vers 1. Daar staat hij toen ze in Jeruzalem kwamen, want zij kwamen helemaal zo niet in Jeruzalem. Deze tocht naar Jeruzalem eindigde op de Olijfberg, niet in een hoogtepunt, hoewel de berg een hoogtepunt is, geografische zin, en zou moeten zijn, meer overdrachtelijk, maar het werd het niet, want men kwam ook daar aan de afdaling, zal ik dan maar zeggen. Ja, men kreeg ineens zicht op Jeruzalem, wat dan aan de andere kant van de Olijfberg lag. U weet precies hoe dat eruit ziet, want 10-1, als u een foto hebt gezien van Jeruzalem, is die genomen vanaf de Olijfberg. Ja, u niet misschien, maar 9 van de 10 zijn genomen vanaf de Olijfberg. Dan zie je Jeruzalem liggen. En toen de Heer en de zijnen op dat punt aan waren gekomen, toen hield het op dat roepen van Hosanna gezegend is hij, die komt in de naam des Heren en dat soort dingen meer. Want toen hield het op, toen weende de Heer over de stad en deed een profetie over de stad waarin de vernietiging van Jeruzalem en niet de opbouw, waarin de vernietiging van Jeruzalem werd aangekondigd, precies zoals ooit Jericho verwoest was geworden. He? Zo was het toch? Hij kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. Dat wil zeggen, er was geen intocht in Jeruzalem. Het was een tocht naar Jeruzalem die eindigde bij de afdaling van de Olijfberg. Daar ging het fout. En de Heer is daarna wel naar Jeruzalem gegaan, dat is duidelijk. Maar hij is er niet gebleven, want elke avond, zolang ze hem tenminste niet gevangen namen, elke avond verliet hij de stad en ging terug naar waar hij gebleven was, namelijk de Olijfberg, want daar hield het op. De intocht in Jeruzalem was een tocht tot op de Olijfberg en daar hield het op. En toen de Heer daarna wel degelijk verder ging naar Jeruzalem, om daar overdag te zijn, bleek het toch dat hij 's avonds met de zijnen weer terug ging Jeruzalem uit en weer terug op de Olijfberg, waar Bethanië lag, waar het huis stond van Lazarus en Maria en Martha, zal ik maar zeggen. En nog van Simon de Melaatse ook, als ik het goed geteld heb. Maar in ieder geval, hij ging terug naar de Olijfberg, want daar verbleef hij. Daar woonde hij dus. En hij woonde niet in Jeruzalem. En dat is de gedachte. Hij ging wel naar Jeruzalem, maar hij kwam niet in Jeruzalem. En het is toch duidelijk dat dat de uitbeelding is, zelfs van de situatie waarin wij vandaag de dag leven. Want hij ging wel naar zijn koninkrijk, maar hij kwam er niet. En toch weer wel. Want hij ging er wel in, maar ook er weer uit. Hij ging wel naar Jeruzalem, hij ging zelfs Jeruzalem in, maar meteen er weer uit. En de situatie waarin wij ons bevinden, is te vergelijken met de situatie van de Heer elke nacht opnieuw in de daaropvolgende week, namelijk op de Olijfberg bij Martha en Maria en Lazarus enzovoort. Op de Olijfberg en niet in Jeruzalem. Wel bij de Heer, wel vlakbij Jeruzalem, en soms in zekere zin zelfs even in Jeruzalem, maar niet blijvend. En dat is de situatie waarin wij ons vandaag bevinden. Het koninkrijk is namelijk niet gekomen. Want er waren wel enkelen die zeiden, gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Ik hoop dat u dat ook al eens gezegd hebt. Maar de meerderheid, of althans een groot deel van de scharen, riep dat niet. En daar gaat het nou om. Want wat lezen wij? Er staat, als zij nu te Jeruzalem genaakten en gekomen waren te Betfage aan de Olijfberg, let wel niet op de Olijfberg, maar aan de Olijfberg, wel dat is bij de afdaling van de Olijfberg, zoals het ook staat in andere evangeliën. Toen zond Jezus 2 discipelen, zeggende tot hen, gaat heen in het vlek dat tegen u overligt en gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbind ze en breng ze tot mij. En daar wordt het interessant, want we zijn hier bij 2 plaatsen die hier genoemd worden. Het is namelijk Betfage, wordt hier genoemd. En later wordt genoemd, wel niet hier, maar wel in Lucas 19 bijvoorbeeld, Betanië. Dat is heel eigenaardig. Er worden twee plaatsnamen genoemd, van plaatsen op de Olijfberg. De een heet Betanië en de andere Betfage. En het eigenaardig is dat deze tocht van de Heer op de ezel over de Olijfberg met beide plaatsen in verband wordt gebracht. Want Betfage, dat woord is bijna door iedereen van ons te vertalen, want Bet is huis. En wat zou nou Fage zijn? Gewoon een vijg. Gewoon een vijg, ja. Ja, dus het is het huis van de vijgen. Al moet ik er meteen bij vertellen dat dit woord voor vijgen de aanduiding is voor onrijpe vijgen. Groene vijgen, onrijpe vijgen. Dus het is het huis van onrijpe vijgen. Groene vijgen. Het zijn wel vijgen, maar ze zijn nog niet tot ontwikkeling gekomen. En daar gaat het om. Zo heet dus die plaats. Er staat tegenover de andere plaatsnaam op de Olijfberg, namelijk Bet-Ani. Is het eigenlijk? Betanië. Bet-Ani. Ik denk altijd dat is het huisje van Ani. Maar goed, hè? Want Bet is weer een huis. En Ani, dat betekent eigenlijk gewoon ik. Dat is het Hebreeuwse woord voor ik. Of mij. Ja, het is ik met nadruk. Want het normale ik bestaat eigenlijk helemaal niet. Hè? Maar het is ik met nadruk. Ikzelf. Zo, hè? Dus Bet-Ani, Betanië, betekent eigenlijk het huis, namelijk ikzelf. Of het huis dat ik ben. Of mijn huis, met grote nadruk erop. Zodat we verschil krijgen tussen deze twee beds, deze twee huizen. Het een is het huis van de onrijpe vijgen en het andere is het huis, namelijk ik. En wie zou die ik zijn? Dat is altijd makkelijk. Dat is altijd de Heer zelf. Je bent met Hebreeuws bezig en daar is ik altijd Jehovah zelf. Dat kan hem niet missen. Dat ga ik ook verder niet uitleggen, maar het is zelfs grammaticaal aan te geven dat dat zo is. Hoe dat ook zij, we vinden twee huizen. Het ene is het huis van onrijpe vijgen en het andere huis is de Heer zelf. En de verklaring daarvan is een heel eenvoudige, maar kom er maar eens op, zeg ik altijd maar. De onrijpe vijgen, dat is heel gemakkelijk, want de vijgen hangen altijd samen met de vruchtbaarheid van de oude wereld, de oude schepping. En daarmee ook met de wet, met de bedeling van de wet, namelijk. Ik kan het echt niet uitgebreid uitleggen, maar ik zal het heel eenvoudig en scherp zeggen. We kennen in de Bijbel een reeks van 7 zogenaamde vruchten. En die 7 op rij, ze worden op rij genoemd in Deuteronomium 8 vers 8, die komen typologisch overeen met de reeks van 7 bedelingen. En de 4e uit de reeks is de vijgenboom. En de vijgenboom, of de vijg, dat is eigenlijk hetzelfde, komt overeen met de 4e bedeling. En dat is uiteraard die van de wet. En dan moet u even uw blik richten op deze bladzijde uit die Bijbel. Matteüs 21, boven vers 18 staat, de vijgenboom verdort. En u kent waarschijnlijk het verhaal. De Heer loopt naar de vijgenboom, ziet geen vijgen, er zijn geen rijpe vijgen in elk geval. Men zegt dat er misschien onrijpe vijgen aan hingen in die tijd van het jaar, maar dat heb ik nooit kunnen controleren. Maar in ieder geval geen rijpe, want het is duidelijk wanneer het was. Het was april, begin april, dat is een beetje erg vroeg voor rijpe vijgen. Het was ook de tijd van de vijgen niet, staat er ook ergens bij in een van de andere evangeliën. En het blijkt dat de vijgenboom niet alleen geen vrucht draagt, maar bovendien vervloekt wordt en dus verdort. Het is gewoon de uitbeelding van de beëindiging van de bedeling der wet. Een wet die namelijk helemaal geen vrucht draagt. Een wet die daarom ook vervuld wordt, maar tegelijkertijd ook vernietigd wordt. Want, en dat is Hebreeën, ik weet niet uit het hoofd welk hoofdstuk, maar het is Hebreeën, waar staat de vernietiging van het voorgaande gebod, van het oude verbond is dat dus, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Ik vind dat een prachtige zin om te laten zien dat wij altijd uit de Statenvertaling lezen. Hè? Maar de zin zelf zou ook duidelijk moeten zijn. De vernietiging van het voorgaande gebod, van de vijgenboom dus eigenlijk, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Dat wil zeggen dat uit de werken der wet inderdaad geen vlees gerechtvaardigd wordt. En voor zover de belastingambtenaren inhangen, worden ze er ook altijd uitgeplukt. Zacchaeus en zo, weet u wel. De man wilde rijk worden, hing in een vijgenboom. Maar de heer zei, nee, dat wordt niet wat. En hij moest er dus uit. Waarna ik erover nadenk, dacht ik dat trouwens Adam ook in een vijgenboom hing. Of zo. En daar moest hij ook uit. Dan heb ik het toch heel netjes gezegd, hè. He? Nou ja, het waren vijgenbladeren, maar... het verhaal is hetzelfde. Onrijpe vijgen... Hooguit, dat is het beste wat een vijgenboom dan blijkt voor te brengen. En verder een heleboel blad, weliswaar bedekking, maar het is daar even niet voor bestemd. Het is een bedekking die niet blijft en de vijgenboom verdort. Dat is wat we in de Bijbel lezen. En eens kijken of ik die tekst al gevonden heb van die vernietiging des voorgaande gebods. Ja, dat was dus Hebreeën 7, vers 18, waar dat stond. Ik haal het maar even aan, dan... kunt u het zelf ook terugvinden. De vernietiging van het voorgaande gebod, van het oude verbond, want daar gaat het over, geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Zodat u ziet dat die vijgenboom die geen vrucht draagt, inderdaad een beeld is van het oude verbond, van de wet, en dus van de situatie van Israël sinds de uittocht uit Egypte en onder de wet. En dat is een situatie die voortduurde tot aan Goede Vrijdag. Nou, dat is nog maar 5 dagen van hier, want we zaten al bij... 6 dagen was het dan, hè. Want we waren inmiddels bij de intocht in Jeruzalem aangekomen. Er was nog maar een paar dagen te gaan, tot aan de dood van de Heer Jezus. Ik kom daar later nog wel op terug. Hoe het ook zij, dat Betfage drukt dus uit, inderdaad, dat huis van de onrijpe vijgen. Dat is namelijk gewoon het huis Israëls. Je vindt die vijgen trouwens ook weer terug in Hosea, in verband met de vrouw van Hosea, Gomer, die ook een beeld is van Israël onder de wet. Ze is de dochter van Diblaim, enzovoort. Dat heeft ook met vijgen te maken. Maar goed, laten we maar even verder gaan. De Betfage is dus een beeld van het oude verbond, eigenlijk Israël onder de wet, terwijl Bet-Ani, dat is een ander huis, een andere huishouding, een andere bedeling dus ook, dat is namelijk een beeld van het nieuwe verbond, niet onder de wet, maar onder de genade. Niet in Israël, maar in Christus. Ja, natuurlijk, ja, dat zit niet allemaal, wordt niet allemaal uitgelegd in die begrippen, maar... Ze worden er wel in geïllustreerd. Bethanië, u mag het rustig onthouden en gewoon opschrijven. Bethanië, Bethani, is altijd een beeld van het huis Gods zoals wij dat kennen sinds het huis Israëls terzijde gesteld is en in ieder geval niet meer leeft onder de wet. Het huis Gods, zegt Paulus aan Timotheus, het huis Gods, welke gij zijt. Want het huis Gods, het huis van Christus, is gewoon de gemeente. Later heeft de gemeente ervan gemaakt dat niet zij zelf dat zijn, maar dat het gebouw het is. En zo heeft men van het gebouw een huis Gods gemaakt. Meestal erg groot en leeg en koud en donker. Met een goede akoestiek. Het is jammer dat het geluid wat er klinkt meestal niet zo best is. Maar daar hebben we het nou even niet over. Hè? Maar het huis Gods is niet het gebouw, het huis Gods is de gemeente zelf. Het gaat niet om die stenen waarmee het gebouw gemetseld wordt. Het gaat om u en ik, die gelovigen die samen aaneengesmeed, gevoegd worden, zo staat het er ook werkelijk, die aaneengevoegd worden tot één huis, zelfs tot één lichaam. Dus Bethanië is het huis van Christus zelf en het is een uitbeelding van de gemeente. Het huis van Christus zou moeten zijn Jeruzalem, maar dit is niet Jeruzalem, dit is onderweg naar Jeruzalem. Ergens halverwege, op een hoogtepunt zelfs, op de Olijfberg. En wel, wat moet ik er meer over zeggen, het is toch een duidelijke zaak. De Olijfberg komt in het Oude Testament bij mijn weten maar 2 keer voor, waarvan 1 keer bij name. En 1 keer, de eerste keer, is in Ezechiël, waar staat dat de heerlijkheid des Heeren, dus Ezechiël 11 denk ik, of zo, dat de heerlijkheid des Heeren, wat het ook mogen zijn, verdwijnt uit Jeruzalem en daarna, alvorens definitief te verdwijnen, eerst nog rust op de Olijfberg. Dat wil zeggen, er staat, hij rust op de berg die aan het oosten van Jeruzalem is. En dat is uiteraard de Olijfberg. Zodat daar in die profetie van Ezechiël de heerlijkheid des Heeren verdwijnt uit Jeruzalem via de Olijfberg naar, een wolk nam een weg uit het gezicht, denk ik dan maar. He? Ja, hij verdwijnt naar de hemel, zal ik maar zeggen. Want u weet waar de verheerlijkte Christus is. Die is immers zittend aan de rechterhand Gods. Wij prediken ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. De heerlijkheid Gods of de heerlijkheid des Heren is niks anders dan eigenlijk de verheerlijkte Christus zelf. Maar in de profetie wordt hij, of in het visioen ook eigenlijk, van Ezechiël, wordt hij gezien als verdwijnend uit Jeruzalem via de Olijfberg terug naar waar hij vandaan kwam, namelijk naar de hemel. En dat is precies waarmee onze tegenwoordige bedeling begonnen is. Want laat ik even het systematisch verhaaltje afmaken. De tweede keer en de laatste keer dat de Olijfberg... de tweede keer dat de Olijfberg in het Oude Testament dan aangehaald wordt, is in Zacharia 14. Dat is het meest bekende, waar staat dat hij op de Olijfberg zal staan wanneer hij zal verschijnen aan Jeruzalem en dan ook zijn koninkrijk over Jeruzalem, of althans over Israël, zal oprichten. En dan heb ik het over, dan zeg ik het even heel eenvoudig, de wederkomst van Christus, waarbij hij zal verschijnen uiteraard uit de hemel, maar waarbij te dien dagen zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Want de gedachte is dan heel eenvoudig. Hij zou namelijk van de aarde, van Jeruzalem, verdwijnen naar de hemel via de Olijfberg. En zal aan Jeruzalem weer verschijnen, ook weer via de Olijfberg. Zodat de Olijfberg de uitbeelding is van de onderbreking van de verschijning van de Messias. Ik hoop dat ik het nou duidelijk gezegd heb. Of kort en goed, de Messias kwam in het verleden en... Met die dingen houden we ons deze week ook bezig. Hij kwam in het verleden, maar hij verdween weer via de Olijfberg. Daar is hij het laatst levend gezien. Daar hebben zijn voeten het laatst gestaan. En in de toekomst zullen daar zijn voeten ook weer het eerst staan. Hij zal al zo en op die plek bovendien ook wederkomen. Zodat de Olijfberg eigenlijk de plaats is waarheen wij onze gedachten zouden richten. Als we de Heer hier op aarde zouden zoeken, dan zouden we hem dus moeten zoeken niet in Jeruzalem. Daar krijg ik weer mijn moeilijkheden over, hoor. Maar goed, niet in Jeruzalem, maar op de Olijfberg. Daar is hij verdwenen, daar komt hij weder. En daar verwacht men hem ook. Als het goed is. En daaruit volgt dat de Olijfberg dus de uitbeelding is van onze hele tegenwoordige bedeling en daarmee ook van de gemeente. Nou, dat is Bethanië, is een uitbeelding van de gemeente. Waar je hebt Maria en Martha, die daar samen wonen in één huis. Je denkt altijd, en die man dan? Daar zullen we het even over hebben, dat is leuk, daar hebben we het anders nooit over. Want er woonde nog een man in huis, dat was de broer. Lazarus, ja. Ja, er ontstaat altijd hilariteit als die naam genoemd wordt. Maar goed, andere keer weer. Van deze Lazarus lezen we nooit wat. Behalve dan dat hij overleden was en weer werd opgewekt, maar toen horen we weer niks van hem. Wij kenden hem daarvoor niet, daarna ook niet. Van Maria weten we wel het een en ander. Van Martha trouwens ook, meer dan goed is voor menig een van ons, maar daar gaat het nou niet over. Maar in ieder geval, die kennen we wel, maar Lazarus niet. Die was er nooit, zeg ik altijd. En waarom niet? Nou, dat is makkelijk genoeg. Omdat Maria en Martha samen een uitbeelding zijn van de gemeente in dat ene huis. Ze zijn een uitbeelding van wat voor soort gelovigen je al hebt. Ze zijn een uitbeelding van de keuze die de gelovigen zou kunnen maken. Het wordt ook uitgebreid geïllustreerd in de Bijbel. Want de mogelijkheid is dat men kiest of om heel hard aan het werk te gaan en zich dienstbaar te maken. Onmisbaar te maken, vooral voor de Heer en zo. Of de andere mogelijkheid is gewoon te gaan zitten aan de voeten van de Heer en te luisteren naar wat hij nog te zeggen heeft. Dat zijn de enige twee mogelijkheden. En de Heer geeft daar een antwoord. Het is heel zwart-wit, ik weet het. Ik weet het, daar ben ik heel blij mee, want dan kan ik het ook volgen. Maar de Heer is heel zwart-wit daarin ook. En die zegt, nou, Maria heeft het goede deel gekozen. Dat wil zeggen, degene die zo hard werkte wordt genegeerd. En degene die heeft geluisterd naar de woorden des Heeren, van die wordt gezegd, die heeft het goede deel gekozen. Want die heeft daarmee gezeten eigenlijk in de tempel en heeft zich daarin laten onderwijzen. Staat er allemaal min of meer zo bij, maar daar zijn bandjes van, dus dat ga ik nou ook niet uitleggen. Dat is ver van mijn onderwerp. En bovendien zeg ik er nog bij dat die geschiedenis staat in hetzelfde hoofdstuk. Meteen na dat verhaal van de barmhartige Samaritaan en de weg van Jericho naar Jeruzalem. Dus we zitten daar heel dicht in de buurt. Dat gaat namelijk allemaal over die gemeente. Volgens mij was de herberg in Betanië. En als het er helemaal over gaat, denk ik wel eens dat het was in het huis van Maria en Martha. Het huis van Lazarus. Soms denk ik dat hij de herbergier was, maar dat doet er nou niet toe. Maar Lazarus, nou zullen we het hebben over Lazarus. Wie is dan Lazarus? Nee, ik zei niet wie is er Lazarus. Nee. Als ik het zelf niet zeg, zou er altijd anderen die het zeggen. Dus vriendelijk dank. Nou goed. Wie is Lazarus? Hebben we ook vaak genoeg besproken. Als je het één keer weet, vergeet je het van je leven niet meer. Lazarus is hetzelfde als Eleazar of Eliezer. En Eleazar was de zoon van de eerste hoge priester naar de ordening van Aaron. En wie was de eerste hoge priester naar de ordening van Aaron? Aaron, heel goed. Weet je veel, joh. Aaron en zijn zoon heette dus Eleazar. En het eigenaardige is dat er in de Bijbel inderdaad voorkomt dat bepaalde dingen gedaan moeten worden, niet door de hoge priester, maar door de zoon van de hoge priester. Door de tweede hoge priester. En dat betekent dat hij de uitbeelding is van het tweede hoge priesterschap. Namelijk, hij is de uitbeelding van de Heer Jezus als de hoge priester. Niet naar de ordening van Aaron, want dat was één, maar naar de ordening van Melchizedek. Dat was twee. Met andere woorden, Lazarus is de uitbeelding van Christus die nu onze hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. Zoals uiteengezet daarna in de Hebreeënbrief. Datzelfde geldt dus niet alleen voor deze Lazarus die dood was en werd opgewekt. Dat begrijpt u nou, hè? Waarom die stierf en werd opgewekt. Wel, onze hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, is gestorven en opgewekt. Lazarus zelf is een uitbeelding van de Heer zelf. Lees u nou de geschiedenis nog maar een keer. Lazarus is een type van de Heer, maar dat geldt niet alleen voor die Lazarus. Het geldt ook voor de arme Lazarus, van die rijke man, weet u wel. Weet u dat verhaal? Die arme Lazarus die stierf en in het dodenrijk zijn ogen opsloeg in de schoot Abrahams. Ja, waar anders. En toen zei die rijke man, die zei, kan Lazarus niet gestuurd worden weer terug naar boven, naar aarde, om daar mijn familie het evangelie te brengen of zoiets. En toen werd als antwoord gegeven dat zou niet helpen. Ze zullen het toch niet geloven. En is het gebeurd of niet? En mijn antwoord is dan, eigenlijk wel, want die arme Lazarus is niemand anders dan de Heer Jezus zelf, die arm werd, tweede Korinthebrief, om ons rijk te kunnen maken. En hij is opgestaan uit de dood en hij is die hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Lazarus zal ik maar zeggen, en ze geloven nog niet. Ziet u wat een rijkdom er in die verhalen zit? Wel, dus nog een Lazarus, dat was dan de zoon van Aaron heb ik genoemd. Dan heb je nog Eliezer, dat is ook hetzelfde naam, maar dan echt helemaal in het Hebreeuws. En dat was de knecht van Abraham, die ook uitgestuurd werd, onder andere ten behoeve van Isaac, voor de zoon van Abraham. En eigenlijk was het zo dat hij oorspronkelijk gold als de zoon van Abraham, want dat staat ook nog in de Bijbel. Zelfs in onze Nederlandse vertalingen. Hoe dat ook zij, Eleazar, Eliezer, Lazarus is altijd de tweede. Hij is de zoon, hij is de erfgenaam, maar dan niet in de zin van de erfgenaam die het koninkrijk erft, maar de erfgenaam die het priesterschap erft. Met de nadruk op het priesterschap. Want de zaak is, en als u heel goed opgelet hebt, dan hebt u het al gemerkt, de zaak is namelijk dat weliswaar de Heer Jezus Christus kwam als de Messias, en wij vragen ons af, waar is zijn koninkrijk? En we zeggen, het is er eigenlijk niet. Maar het antwoord is heel eenvoudig. Hij is namelijk koning, maar ook hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Dat wil zeggen, hij is hoge priester en koning tegelijkertijd. En wij kennen hem eigenlijk in de eerste plaats als hoge priester. En het is die positie van Christus die ons altijd wordt voorgehouden, waarna velen de positie van Christus als koning missen. En zeggen, nou, hij is dus geen koning. En hij zal ook wel nooit koning worden, want zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Ze lezen de Bijbeltekst altijd maar half. Dan zeggen ze, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Dat is net zo half gelezen als dat men leest, de wet is onze tuchtmeester tot Christus. Geweest, ja, geweest. Ja, en als de Heer zegt, mijn koninkrijk is niet van deze wereld, of mijn koninkrijk is niet van hier, dan staat er, maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En iedereen die goed leest, goed kan lezen, leest dus meteen dat dan en dus in de toekomst het koninkrijk wel van hier zou zijn. Want dat houdt het in. Zie je? Je moet die dingen dus bij elkaar houden. En als wij spreken over Christus als onze verlosser, dan is dat omdat hij onze hoge priester is. Maar dat is het niet naar de ordening van Aaron en naar het oude verbond en volgens de wet. Daarom leven wij ook niet onder de wet. Hij is onze verlosser en dus hoge priester onder het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Is hij dan geen koning? Ja, ook. Daar merken we niet zo gek veel van, maar daar gaat het nou even niet om. Hij is het wel, maar wij noemen hem in de eerste plaats niet zo. Wij kennen hem als onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die dus ook was koning des vredes en al dat soort dingen meer. En dat is eigenlijk het hele antwoord op deze hele problematiek. Waar is die koning? Nou, als je de koning zoekt, dan zul je hem niet vinden. Maar als je kennis maakt met de hoge priester, zal blijken dat je hebt kennis gemaakt met de koning. En die zijn koningschap dan ook in de toekomst alsnog zal openbaren. En daar gaat het maar om. Wanneer wij alleen zoeken de koning, iemand zoeken die er is voor het handhaven van recht en orde, en voor het handhaven of zelfs brengen van de vrede in de wereld en in onze levens, dan zal blijken dat we hem niet vinden. Maar aan de andere kant, wanneer wij kennis maken met de Heer Jezus als de verlosser, degene die verzoening doet voor de zonde des volks, kennis maken met de hoge priester, dan zal blijken dat hij weliswaar onze hoge priester is, maar niet uit de stam van Levi was hij, was uit Juda. Dus was hij ook niet hoge priester onder de wet, want dan had hij uit Levi moeten zijn, minstens. Uit de Aaron feitelijk dus nog, hè? Maar het was hij niet. Als hij dus toch hoge priester is, zegt de Hebreeënbrief, dan is hij dat niet onder de wet, niet onder het oude verbond, maar onder de genade en onder het nieuwe verbond. Nou, dat is waar wij uit leven en dat is het kenmerk van onze bedeling. Namelijk niet dat we een koning hebben die recht en orde handhaaft in de wereld, want wij weten alle dat het niet zo is. Punt 1, omdat het in de Bijbel staat. Punt 2, omdat het in de krant staat. Of althans daaruit blijkt. Toch, dat is een eenvoudige waarheid, toch? Maar wij kennen hem wel degelijk als de hoge priester, als degene die onze zonden verzoent en wegneemt. Nou, dat is wat hier feitelijk wordt uitgebeeld en wordt geïllustreerd, ook in de rest van deze geschiedenis. Want wat vinden wij? Er staat, toen zond Jezus twee discipelen. Zijn de mensen nog wakker? Even gaan we een zijstraat bewandelen. Twee discipelen. Als je twee discipelen, twee mannen, twee mannen in witte klederen, twee engelen, twee Emmausgangers tegenkomt, maakt niet uit, dat is altijd een beeld van de gemeente. Waarin twee tot één gemaakt zijn, waarin Jood en Heiden één zijn in Christus. Hij zendt er twee, één was genoeg geweest, maar hij zond er twee. En ik ga het niet verder op in, maar sommigen kennen dat al lang en daarom noem ik het even. Ter herkenning, hij zonder twee. Zo goed als dat, toen men in het graf kwam van de Heer, toen zagen sommigen daar twee mannen in blinkend witte kleding. En toen de Heer opvoer naar de hemel, was hij weg, maar in zijn plaats stonden daar op de Olijven twee mannen in witte kleding, enzovoorts. Nou, die twee mannen, twee discipelen, twee Emmausgangers, hoe het maar zijn mogen, zijn altijd een beeld van wat er overblijft, wat er is na de verdwijning van de Heer, na zijn hemelvaart zal ik maar zeggen. Het is een uitbeelding van de Christus in deze tegenwoordige bedeling. Er is veel meer over te zeggen, maar het voert me te ver om dat nu aan te halen. Maar hij stuurde dus deze twee discipelen en hij zei, ga heen in het vlek dat tegen u over ligt. Dat komt omdat hij ook een slechte kaart voor zich had en er was het alleen maar een vlekje natuurlijk. Hè? Een aantal keertjes stond er trouwens ook niet op. Ga heen in het vlek dat tegen u over ligt. En gij zult terstond een ezelin gebonden vinden. En u weet waarom ezelinnen gebonden worden? Mensen die de Bijbel altijd lezen weten dat precies. Want als ze niet vastgebonden worden, lopen ze weg. En het is zo vervelend, want dan moet Saul weer achter de ezelinnen aan. En dat maar hoeft helemaal niet, want op de derde dag worden ze toch gevonden. He? Dat soort dingen, die ezels, die zijn dwaalziek, zei dominee Bultema. Ik weet niet of je die ook kent. Kent u die? Dat is heel interessant. Nou goed, die zei, ezels zijn dwaalziek, dat is een beetje negatief gezegd. Ezels zoeken de vrijheid en dat is zo dom nog niet. Die houden niet van ergens aan vast te zitten. En zij stoten zich in het gemeen dan ook geen tweemaal aan dezelfde steen des aanstoots. Die steen, de rotsteen der struikeling en der ergernis, die kent u toch, die steen? Daar hebben we het vorig jaar over gehad. Het was weer ergens anders. Maar over zo'n steen gaat het. Want deze ezels, ik zeg het maar nou maar weer vrij vlot. De ezel in de Bijbel is altijd een paard met een belachelijk voorkomen. Een paard namelijk, hij zou een paard moeten zijn, maar hij is een beetje mislukt. Hij ziet er wat komischer uit. Ezels lachen wij altijd om, paarden niet. Als een paard er zo uit zou zien als een ezel, zouden we medelijden met het dier hebben. Of niet? Nee, dat is toch een eerlijke zaak. De ezels, dat zijn altijd wat komische beesten, wat leuke dieren. En de kinderen gaan er op ezeltje rijden enzovoort. Maar toch zijn ze wat nukkig en eigenwijs. Ook erg eigenwijs, die beesten. Weet je? Ik heb wel eens ezeltje gereden, ik weet niet meer waar. Moet lang geleden zijn. Nou ja, goed. Maar ik weet nog wel hoe dat ging. Je werd erop gezet en er weer afgepakt. En intussen was die ezel helemaal rondgelopen. En wat je ook probeerde, het beest wou geen kant op. Want hij liep alleen maar dat rondje. Tegenwoordig gaat het ook zo, maar tegenwoordig word je gezet op een kameel in Nijmegen. Heb je dat al gezien? Dat is waar als je deze week... Nee, dat lukt niet meer natuurlijk. Deze week kunt hij een rondrit maken op een kameel in de binnenstad van Nijmegen. Ik heb het echt gezien. En ook dat was tamelijk belachelijk, mag ik wel zeggen. Maar goed, heeft er niet veel mee te maken. De zaak is namelijk dat de ezel altijd de uitbeelding is van de gelovigen. Ik heb het enige weken terug ook alweer eens over gehad. Er komt nogal regelmatig te sprake, dus ik doe het altijd wat uit het losse polsje. Hè. Maar de ezel in de Bijbel is begiftigd met de gave van het woord. En dus is hij een gelovige. Een ezel luistert, kun je ook zien, hij heeft verschrikkelijk grote oren. Nog niet zo groot als die van een olifant. Ja, daar lachen jullie om, maar als je dat wil horen, had je naar Ben Groot-Enzerink en Wim Gevielen geboeten over een paar weken. Hè? Want die hebben het over de betekenis van de dieren. En dan komt dit ongetwijfeld wel aan de orde. Nou, hoe dat ook zij, de ezel met zijn verhoudingsgewijs nogal groot uitgevallen oren is dus een beeld van iemand die hoort en dus gelovig is. En hij is inderdaad erg gehoorig, hij kon het goed horen. En het bleek trouwens ook dat hij bij gelegenheid dan ook in staat was om af en toe eens wat te zeggen. En ja, dat is, in de vergadering is dat nooit weg. Nee, de Bijbelse gedachte is dat een mens het woord van God zou kennen, opdat hij zou weten wat hij te zijn tijd zou moeten antwoorden. Uw woord zij te alle tijden met zout besprengd. Dat betekent gewoon dat je het woord van Christus in je hebt wonende. En zodat als je spreekt, datzelfde woord er ook mee uitkomt. En als je dus een goede ezel bent, begin je af en toe te praten. Zoals in de Bijbel dan ook bij gelegenheid voorkomt. Dat is een eenvoudige zaak. Wat u nog nooit, heb je misschien wel gehoord. Maar een ezel kan maar één ding zeggen. Hij spreekt alleen de naam des Heren uit. En dat is heel wat verstandiger dan die mensen die menen dat dat nou juist niet uitgesproken zou mogen worden. Ja, het klinkt wat belachelijk, weet ik wel. Maar ik meen het heel serieus. Het enige wat een ezel kan zeggen is ja, zeggen wij. Maar dat is niks anders dan de naam van Jehovah. Althans, de verkorte versie daarvan. Heel merkwaardig. Maar goed, ezels spreken dus wel. Dat weten we ook heel goed, want hun kinderbakken onder kaak waarmee ze spreken, komt in de Bijbel ook nog alles voor, zoals we gezien hebben. Dan is de ezel eraf om Arie. Dat hebben we ook eens gehoord. Ja. De ezelskaak, zodat je maar weer ziet dat met dit orgaan waarmee gesproken wordt, inderdaad de Filistijn gedood wordt, onder andere. Hè? Nou goed, daar hebben we het ook kort geleden over gehad, dus dat doe ik nu ook niet. Het vrijmaken van de ezel is het vrijmaken van de gelovigen, het ontbinden van de gelovigen. Gelovigen zoeken hun vrijheid zoals ezels dat doen, dat is zo dom nog niet. Want een ezel is in de Bijbel een beest wat altijd vast zou staan en wat in ieder geval als lastdier gebruikt wordt. En wat er gebeurt in de schrift is dat de ezel de vrijheid verkiest en uiteindelijk geeft de Heer de vrijheid aan die ezel. Die laat gewoon deze ezel losmaken. Want de ezel is eigenlijk gewoon de uitbeelding van de mens onder de wet. Of een Israëliet onder de wet. Dienstbaar gemaakt onder de wet. En dus onder het woord van God. Want wet is ook wel degelijk woord van God. Maar als hij het gelooft en luistert naar het woord. En in geloof de naam des Heren, ja, aanroept. Zal hij zalig worden. En dan blijkt dat hij ineens vrij is. Ik moet het niet persoonlijk opvatten. Maar... Toen Saul zo nodig die ezels moest vangen, was hij toch wel aardig op de verkeerde weg. Dat is ongeveer de eerste fout van Saul, denk ik. Denk ik wel eens. Ezels behoren de vrijheid te krijgen. En dat gebeurt uiteindelijk ook. Je kunt zeggen, ja, maar die ezels werden ook gevonden, weer op de derde dag. Ja, gevonden. Dat is nog niet gevangen. Ze werden gevonden. Dat is bij mij ook gebeurd. Op de derde dag, dat is de dag van de opstanding van Christus. Want daar vond ik, en waarschijnlijk ook u, uw vrijheid. Want die vrijheid is de vrijheid van het nieuwe verbond. Eveneens dus van het woord van God. En die komt tot stand op de derde dag. De derde dag ook na de kruisiging. De derde dag ook na de beëindiging van het oude verbond. Dus op een gegeven moment zijn de ezels vrij. En dan zijn ze even zoek. En op de derde dag worden ze weer gevonden. Maar zijn ze vrij? Dan worden ze gevonden. Dus uiteindelijk gewoon een beeld van heel Israël. Wat leeft onder de wet, maar vrijgemaakt wordt door de Heer Jezus. Door zijn dood feitelijk. En na drie dagen worden ze weer gevonden en leven ze onder het nieuwe verbond. Want de Zoon des Mensen was gekomen om te zoeken. Zalig te maken wat verloren was. En die vond het ook. Dat is ongeveer de gedachte. Ik denk dat velen van u voldoende geoefend zijn in dit soort typologische waarheden om het verhaal goed te kunnen volgen. Maar laat ik dan maar weer gaan naar dit schriftgedeelte. Er staat, gij zult terstond een ezelin gebonden vinden en een veulen met haar, ontbindt ze en brengt ze tot mij. Je vindt hier een ezelin en haar veulen bij elkaar en ze worden losgemaakt en gebracht tot de Heer. De gedachte is heel eenvoudige. De oudere generatie is altijd de uitbeelding van de oude schepping en daarmee ook van de schepping onder de wet. En de jongere generatie, de nieuwe generatie, is altijd het beeld van de nieuwe schepping en dus van de gelovige die leeft onder de genade en onder het nieuwe verbond. De oude generatie is dus de oude schepping, maar tegelijkertijd dus het oude verbond. En de nieuwe generatie is een nieuwe schepping of tegelijkertijd het nieuwe verbond. Dat is altijd zo. Er is altijd een jongeling. Weet u nog dat we een paar weken terug hadden over Gideon? En er was altijd weer een jongeling bij. Hè? Een beeld van wat daarna komt. De volgende generatie, degene die namelijk deel hebben aan de opstanding uit de dood. Dus wat hier ook wordt uitgebeeld. En het opmerkelijk is zelfs, hoewel dat moeilijk is om nu uit te leggen. Het opmerkelijk is zelfs dat de zijn veulen en zijn jong, die worden samen losgemaakt. Hoewel de Heer er ongetwijfeld maar één tegelijk zal kunnen bereiden. He? Ze worden samen losgemaakt, omdat wij leren aan de ene kant dat men pas vrij is onder het nieuwe verbond, maar vergis u niet, dat wat leefde onder het oude verbond wordt vrijgemaakt en zal leven, door wedergeboorte, onder het nieuwe verbond. Vandaar dat je toch die twee bij elkaar ziet. Dat komt wel meer voor, en dat zit er onder andere hierin, dat bijvoorbeeld ook de beloften van God gedaan zijn aan Israël, en worden vervuld aan gelovigen, maar dat is wel degelijk een gelovig Israël. Ook zij die van nature Israël zijn, zullen tot geloof komen. Wel, niet alle, maar sommigen wel. En zullen leven onder het nieuwe verbond en wedergeboren worden. Zodat wel degelijk zo is, dat al Gods beloften, het is een belangrijke uitspraak die ik weer doe, hoor, dat al Gods beloften vervuld worden slechts aan wedergeboren mensen, christenen dus zoals u en ik. Maar het neemt niet weg dat wel degelijk diezelfde belofte die God deed aan Israël ook vervuld worden aan Israël. En zelfs aan het natuurlijke Israël. Moet het wel eerst wedergeboren zijn. Maar niettemin is dat volk wat van nature afstamt van Abraham, Isaac en Jacob. Het een sluit het ander niet uit. Dat de zegeningen gaan aan gelovigen die helemaal niet van Abraham afstammen, dat is een duidelijke zaak. Maar dat sluit niet uit dat de zegeningen ook gaan naar gelovigen die wel van Abraham afstammen. En ja, dan zit u me vragen aan te kijken, sommigen van u, maar ik bedoel heel eenvoudig dit. Er zijn er die zeggen, ja, maar de beloften zijn toch gegaan naar de kerk. God heeft Israël terzijde gezet en de kerk is in de plaats van Israël gekomen enzovoort. Dan zeggen, ja, dat is tot op zekere hoogte waar. Het hangt er vanaf hoe je dat dan, wat je ermee bedoeld hebt dan. Maar tot op zekere hoogte is dat waar. Maar daarmee is toch niet gezegd dat in de toekomst niet Israël als volk tot geloof zal komen. En zal terugverzameld worden naar het land door de Messias. En geplaatst zal worden in Palestina. En dat van daaruit het woord van God en dus ook het koninkrijk verspreid zal worden onder de volkeren. Dat slaat er toch niet uit? Nee, het is ook zo. Het is beide waar namelijk. Het is eigenlijk gewoon dezelfde waarheid. Vandaar dat je hier niet vindt dat één ezel doodgaat en dat de jongere generatie, want dat had er ook kunnen staan, hè? Dat had er kunnen staan dat het veulen genomen moest worden en niet de oude. Dan hadden wij gezegd, zie, het gaat niet om het oude verbond, maar om het nieuwe. Niet om de oude schepping, maar om de nieuwe. Dat is het ook goed. Dan zeggen we, het gaat niet om Israël, maar om de gemeente. Hè? Maar zo staat het niet. Het is niet alleen het jong, maar het is ook de moeder. Dat wil zeggen, het is niet de gemeente en niet Israël, het is de gemeente, maar ook Israël. Het is niet alleen een nieuwe schepping, het is ook deze oude schepping. Het is niet alleen zo dat wij wachten op een jongste dag, waarin de wereld met God verzoend zal zijn, maar het is zelfs zo dat ook deze oude schepping met God verzoend wordt en dat Christus' regering ook zal plaatsvinden in deze oude wereld. Het is trouwens een heel eenvoudige waarheid die ik af en toe maar eens herhaal. God heeft aan Adam gezegd dat hij, of zijn zaad, maar dat hij over de aarde zou regeren. En daarbij werd niet gesproken uiteraard over een nieuwe schepping, een nieuwe aarde, maar over die aarde waarop Adam toen stond. En dat is nog nooit gebeurd, want Adam heeft dat nog nooit gedaan. Hij heeft de aarde niet onderworpen en daarover geheerst, zoals er staat. En daarom is het ook zo dat in het Nieuwe Testament de zoon van Adam, de zoon des mensen, verschijnt, die inderdaad, ook nog in de toekomst, over deze aarde zal regeren nadat hij die aan zich zal hebben onderworpen. Met andere woorden, dat wat wij zo makkelijk noemen het duizendjarig rijk, dat is ook strikt noodzakelijk, want anders zouden de beloften die God gedaan heeft aan Adam nooit vervuld worden. God heeft gezegd dat deze aarde onder de heerschappij van Adam zou komen. Dat is nog niet gebeurd. U wilt er toch geen heerschappij noemen wat vandaag gebeurt? Er is een grote anarchie in de wereld van vandaag onder de volkeren. Er is niemand die regeert. Men bestrijdt elkaar. Zie? Maar het is in ieder geval niet de vervulling van wat God gezegd heeft aan Adam. Want dat wordt vervuld door de tweede Adam, de laatste Adam. En vandaar dan ook dat wij geloven dat de Heer zelf deze wereld aan zich zal onderwerpen. Ver voor de jongste dag. Omdat de beloften aan Adam ook inderdaad letterlijk zo vervuld zouden worden. U ziet, toch deze oude schepping. Daar gaat het maar om. Toch het oude Israël. En ik wil het nog een keer zeggen, toch ook deze oude mens. Hoewel hij in zekere zin dood is, moeilijk genoeg om het uit te leggen, maar hoewel hij in zekere zin dood is, is hij toch levend voor God. Dus wordt toch deze oude generatie mee bevrijd. Dat is de betekenis van deze gebeurtenissen. Gij zult een ezelin vinden, het vrouwelijke, het beeld van deze oude schepping uiteraard. In het algemeen, natuurlijk Israël, maar goed, ik heb het ding al gezegd. En een veulen met haar is dat wat daaruit geboren zou worden. Een nieuwe generatie door wedergeboorte. Ontbind ze, maak ze los en breng ze tot mij. En weet u nog wat de Heer zei tot Petrus? De Heer zei tot Petrus, wie denk je dat ik ben? Want daar gaat het toch over. Wie is deze Christus? Kent men hem nou wel of niet? De Heer vroeg het aan Petrus en zegt, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus zei, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God, want hij wist niet alleen dat het de Christus was, maar bovendien wist hij dat het begrip Christus of Messias inhield dat hij zou zijn de zoon van de levende God. Ja, dat moet je ook weten, de erfgenaam van God. Hè? En toen zei de Heer enige dingen, en een van de dingen die de Heer zei tot Petrus is, al wat je ontbinden zult op aarde zal in de hemel ontbonden zijn. Wat zou je ontbinden op aarde? Een troep ezels. Hé? Wat dacht je daarvan? Touw wordt losgemaakt waar die ezels vast zaten. Waarmee zaten ze vast dan? Wel, met dat oude bindmiddel. Het oude verbond zou ontbonden worden. Zie? En hetzelfde geldt andersom dan natuurlijk voor het nieuwe verbond. Al wat Petrus zou binden op aarde in de hemel, gebonden zijn. En dat spreekt uiteraard over het nieuwe verbond. En dat is precies wat Petrus deed op de Pinksterdag, waar hij predikte de ontbinding van het oude verbond en de binding van het nieuwe verbond. Oftewel, hij verklaarde het oude verbond ontbonden en hij verklaarde het nieuwe verbond bindend. Dat is het hele verhaal. Onder het oude zaten we vast, waren we gebonden als ezels. Daarna werden we vrijgemaakt en na 3 dagen gevonden. Levend. Onder het nieuwe verbond, wat in werkelijkheid geen band is, maar vrijheid. Weet u nog, dat is leuk, daar hebben we het pas over gehad. Moeilijk uit te leggen, maar dan hadden die mensen erbij moeten zijn een paar weken terug in Wezep. Hè? Want u weet waarmee Simpson gebonden werd. Met banden die een beeld waren van het nieuwe verbond. Zoals uit de beschrijving blijkt. De 7 zelen of de touwen, hoe het maar heet, is een uitbeelding van het nieuwe verbond. Dat is uit de woorden die gebruikt worden, zonder meer op te maken. En hij zat ermee vast. Alleen bleek zo vast niet te zijn. Hij bleek toch vrij te zijn. Viel hem van hem af. Als touwtjes of als linnen draadjes die het vuur ruiken enzovoort. Dat betekende niks. Want hij was wel gebonden. Maar dat is een tamelijk theoretische aangelegenheid. Want in de praktijk was hij zo vrij als hij daarvoor ook geweest was. Nou, dat is de situatie van de mens onder het nieuwe verbond. Dat is de situatie van de ezels bij Saul die gevonden werden na 3 dagen. Ze bleven vrij, hoewel ze weer terug weer terecht waren. Nou, zo is het met deze ezels, want ze worden ontbonden, vrijgemaakt, maar in werkelijkheid werden ze toegevoegd aan de Heer. En hij bereed de ezel, en de uitbeelding daarvan is gewoon dat de ezel en de Heer één werden. En als ik het nou helemaal goed vertel, moet ik eigenlijk zeggen dat de ezel zelf eigenlijk dan ook een beeld is, in hoogste instantie, van de Heer Jezus zelf. Die immers leefde onder het oude verbond. Dus is het oude verbond. Want hij kwam onder de wet. In de volheid des tijds. Onder de wet, Galaten 4. Opdat hij degene die onder de wet waren, verlossen zou. Zodat je maar weer ziet dat men onder de wet goed vastgebonden zit. Maar de bedoeling is dat men verlost wordt. En dat men daarna de aanstelling tot zoon, ezelsveulen, tot zoon verkrijgt. En hoe krijgen wij die? Wel door onze eenwording met Christus. Nou, die eenwording wordt uitgebeeld doordat die ezel wordt losgemaakt en daarna dient als rijdier voor de Heer. De ruiter en zijn dier zijn immers één. Het wordt als één geheel beschouwd. Nou, dat is eigenlijk de gedachte. Het is een uitbeelding van de Heer die kwam onder de wet en daaruit verlost werd, zou je moeten zeggen, eigenlijk door dood en opstanding, maar daarna vrij is onder het nieuwe verbond. En wij worden met hem op precies diezelfde wijze verlost. Dat is wat hier uitgebeeld wordt. Er zit nog wat anders aan vast, want ik kan wel zeggen, een ezel is een beeld van een gelovige, maar er zijn wel meer dingen die een beeld zijn van een gelovige. Een van de aspecten van die ezel is dat hij ook vernederd is, eigenlijk. Hij heeft geen heerlijke gedaante. Het is een lastdier, zal ik dan maar zeggen, een ezel. Hè? Maar in ieder geval, het ezel is de uitbeelding van nederigheid in de Bijbel, in vergelijking met het paard. In Zacharia bijvoorbeeld, wordt over deze zaag gesproken. Dat is een van de laatste boeken van het Oude Testament. In Zacharia namelijk lezen wij in hoofdstuk 10 het laatste deel van vers 3. Even nou goed volgen hoor. Zacharia 10, het laatste deel van vers 3 lezen wij zo'n beetje, daar staat zo'n beetje. Hij zal zijn kudde bezoeken en dan het huis van Juda, want dat is de kudde, dat is Israël, en die hij is de Messias. Hè. Hij zal zijn kudde bezoeken, het huis van Juda, en hij zal hen stellen gelijk het paard zijner majesteit in de strijd. En de uitdrukking paard zijner majesteit betekent gewoon paard, namelijk majesteit. Het betekent gewoon dat het paard de uitbeelding is van majesteit. Je kunt het niet vertalen met het paard van zijn majesteit. Heb je wel eens ooit gehoord van een majesteit die een paard had? Dat kan het niet, hè? Hij heeft de majesteit en die majesteit had een paard. Daar gaat het niet over, hè? Nee, de uitdrukking paard zijn der majesteit betekent het paard namelijk zijn majesteit. Want het paard is de uitbeelding van de majesteit van degene die erop rijdt, van de koning feitelijk. En dan zegt hij, ja, dat is wel leuk bedacht, maar waarom staat er dan het woord paard? Dan kun je toch gewoon majesteit schrijven? En dan zeg ik, ja, maar hier staat het woord paard, omdat een paar versen eerder gesproken werd over de ezel. Want dat was in Zacharia 9. Waar staat in vers 9 Verheug u zeer, gij dochter Sions. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Ziet, uw koning zal u komen. Rechtvaardig. En hij is een heiland. Heelmaker betekent dat. Hij zal komen arm. En dat is precies wat wij niet verwachten. Want als de koning komt, komt hij niet arm, al maar rijk. Zo hoort het tenminste. Maar er staat, uw koning zal wel komen, maar hij komt arm. En niet als koning, maar als heiland. Eigenlijk dus als heelmaker, als verlosser, als verzoener. Of van mijn part als hoge priester. Wat in verband van Zacharia zo vreemd niet is om dit te zeggen. Want er wordt nogal wat over de hoge priester gesproken in het boek Zacharia. Maar dat ga ik niet uitleggen natuurlijk. Dus uw koning komt wel, maar arm en rijdend op een ezel. En je zou ook kunnen lezen, hij komt arm, namelijk rijdend op een ezel. Waarna in 10 vers 3 gesproken wordt over de komst van Christus in heerlijkheid. En dan wordt gesproken over het paard, namelijk zijn majesteit. Want de ezel is een uitdrukking van zijn nederigheid en van zijn armoede. Zijn verwerping dus. Of anders gezegd, de ezel spreekt over vernedering en het paard spreekt over verhoging. En de koning kwam wel en dezezelfde profetie uit Zacharia 9 werd vervuld in de geschiedenis van Matthäus 21, de zogenaamde intocht in Jeruzalem. Want daar kwam dan zelfs letterlijk die koning op een ezel. En even stoppen, die profetie uit Zacharia 9 over die koning komt op een ezel. Moesten we die nou letterlijk nemen of moesten we die vergeestelijken? Dat is gewoon een domme vraag. Nee, die vraag kun je zo niet stellen. Je moet hem gewoon nemen. En dus op alle manieren die er maar is. Letterlijk is hij vervuld. Het was weinig van belang, dat weet ik wel. Maar hij is letterlijk vervuld. Maar waarom werd hij letterlijk vervuld? Vanwege de geestelijke betekenis die erachter zit. En een van de grootste misverstanden is nog altijd, noem ik nog een paar. Een van de grootste misverstanden is nog altijd dat men denkt, dan moet het of letterlijk of geestelijk zien. En daar gaat men over discussiëren. Moet je het letterlijk nemen of niet? En daar moet je niet over discussiëren, het is beide waar. De Heer kwam inderdaad letterlijk op een ezel. Maar dat deed hij alleen omdat het een geestelijke betekenis heeft. Maar vergis u nou niet, alle zienlijke dingen hebben altijd en overal een geestelijke, een diepere betekenis. Maar wij weigeren soms dat te zien, omdat onze ogen dat niet kunnen zien. Maar wij weigeren het soms, soms willen we het niet zien. Maar in de Bijbel is het nou eenmaal een duidelijke zaak, in de natuur trouwens ook. Hè? Het gaat dus om twee dingen tegelijk. Als het dus staat, hij komt op een ezel, is dat letterlijk vervuld. Maar het werd letterlijk vervuld, omdat dat weer de aanduiding is van de Christus in de tegenwoordige tijd. Want hier kwam dan de koning naar Jeruzalem, en zoals gezegd, punt 1, hij kwam niet in Jeruzalem. Want daar hield het op. Hij kwam dan ook niet op een paard, maar op een ezel. Zodat we nu kennen een verworpen Messias die geen koning is in Jeruzalem, maar in tegendeel terughoudend is buiten Jeruzalem op een hoge top, namelijk op de Olijfberg. Dat is een beeld van de tegenwoordige bedeling, dus de gemeente waarin Christus feitelijk vernederd is en waarin hij rijdt op een ezel. En hoewel wij hard roepen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, liepen er ook heel wat fariseeën, godsdienstige mensen, liepen heel wat fariseeën en schriftgeleerden rond, die riepen van meester, bestraf uw discipelen enzovoorts, want die zagen dat helemaal zo niet zitten. Want zij beliefden hem niet als koning, zoals enige dagen later op wel navrante wijze natuurlijk duidelijk kenbaar gemaakt werd. Want men kruisigde hem officieel met het bordje boven zich, de koning der Joden. In alle bekende talen van die dagen, dus iedereen wist het, de koning der Joden werd aangekruist. Men beliefde hem niet. En een paar dagen ervoor kwam hij naar Jeruzalem en er waren maar enkelen, wel verhoudingsgewijs, de minderheid die riep, wij willen dat deze wel koning is, maar er was een meerderheid die zei, nee, dat willen wij helemaal niet, want zo'n koning, zeker op een ezel, believen wij niet. Men wilde wel iemand die in heerlijkheid kwam, die met zijn macht zou spreken, die de volkeren tot rust zou brengen, die de oorlogen uit de wereld zou uitbannen. Kortom, ze voelden allemaal erg veel voor de vredesbeweging, voor de Faber. Hè? Ze voelden allemaal veel voor de... Ik vraag het er maar eens. Veel voor de vredesbeweging. Maar een vernederde leider, Zo'n onogelijke figuur, die begeerde men niet. Nou, en dat was het helemaal. Men zei, dus een uit Galilea kan helemaal niet. Antwoordde niet aan de profielschets, weet u wel. En op een ezel, dat kan al helemaal niet. Dat was een belachelijke vertoning. En het werd niks. Nou, die situatie is ongewijzigd. Daar leven wij vandaag aan de dag nog in. Zie? Maar niettemin, wij als gelovigen, wij kennen hem. Wij zijn bij hem thuis. Wij zijn in zijn huis. Wij delen in zijn huishouding. In Bethanië, zal ik dan maar zeggen. Hè? In dat huis, onder het priesterschap van Eleazar, Lazarus dus, enzovoorts. Nou, dat is wat in deze geschiedenis wordt uitgebeeld. Want er staat dan in vers 5, ik kom er nog wel op terug hoor, denkt u nou niet dat ik hiermee afbreek nu, hè? Maar ik kom er nog op terug, maar er staat in vers 5, zeg tot de dochter Sions, dat is Matthäus 21 dus weer, vers 5, zeg tot de dochter Sions, zie uw koning komt tot u, zachtmoedig en gezeten op een ezelin en een veulen zijn de jong ener jukdragende, punt. Een jong ener juk dragende. De vertalers zetten erachter, maar het was een ezelin. Dan zeggen we, oh ja, dan, natuurlijk, dan begrijpen we het weer. Maar het staat er niet, het staat, het was een juk dragende. Maar dat het een ezel was, weten we nou wel. Maar we dienen te begrijpen dat een ezel een juk dragende is.